Gemeente, ik heb maar een enkele mededelingen die betreft de collecte. Vandaag is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede is voor Calando. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen het eerste en tweede vers van Psalm 61. Wil o God mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween en leid mij, Heer, ik zou in het stijgen nederzijgen. 1 en 2 van 61. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de psalmen. We lezen psalm 102. En na de schriftlezing zingen we uit psalm 28, het tweede vers. Hoor naar mijn stem en kermend smeken. 28, het tweede vers. Een gebed van de verdrukte als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen van mijn benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastiglijk. Want mijn dagen zijn vergaan als een rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees, vanwege de stem van mijn zuchten. Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag, die tegen mij razen zweren bij mij, want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen, vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Want gij hebt mij verheven en mij weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. En uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn. Want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen. En hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen. En alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heren Sion zal opgebouwd hebben. In zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed van degene die gans ontbloot is, en niet versmaad zal hebben hun gebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven, omdat hij uit de hoogte van zijn heiligdom zal hebben nederwaarts gezien. Dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heren vertellen te Sion en zijn lof te Jeruzalem, wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heren te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden van mijn dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan. Gij zult staande blijven. Zij alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad en ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uw knechten zullen wonen. En hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. gemeente, het woord des Heren komt vanmorgen tot ons uit de gelezen 102e psalm en daarvan het 7e vers. Psalm 102 vers 7, ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Wij willen de Heren eerst om zijn zegen bidden en dan denken we met name ook aan onze broeder Kees Struik en zijn familie, nu in de afgelopen week heel onverwacht een zuster van hem is weggenomen door de dood en gisteren ook al is begraven. Laten wij samen bidden. Heren, we zoeken vanmorgen eerst weer uw heilige aangezicht. Nu gij ons na een week waarin ge ons al verzorgd hebt en van alles wat nodig was hebt willen voorzien, weer in uw huis mochten komen om uw woord te horen en om opnieuw de getuige te zijn van het feit dat gij zondaren zoekt en zoekt zalig te maken. Want dat is het toch, Heren, dat is toch het doel waarmee gij uw woord laat verkondigen. Dat was het wat onder het Oude Testament al de motivatie was, dat u profeten gezonden hebt tot het volk en zelfs ook tot de volkeren. En dat zat toch ook achter de komst van de Heer Jezus Christus. Dat heeft hij zelf immers ook gezegd, dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verborgen, wat verloren is. Dat hij gekomen is om als de gezalfde des Heren het jaar van het welbehagen des Heren te verkondigen, treurigen te troosten, gevangenen te bevrijden, armen en ellendigen het evangelie te verkondigen. Heren, en dat is het wat u nog altijd motiveert in het zenden van uw dienstknechten, als ze geroepen worden om het evangelie van uw genade te verkondigen. We leven als verloren mensen. Dat is ook duidelijk als we de schriften lezen, Heren. En als we het maar willen zien, dan zien we het om ons heen en dan zien we het ook in ons eigen leven. Dat het leven hier op aarde nooit kan zijn wat u er bij de schepping van de mens mee bedoelde. Toen u hem in het paradijs plaatste en toen u hem gelukkig deed zijn. Echt gelukkig. En toen leed en verdriet en ellende verre weg waren. En dat is niet meer zo. Integendeel, leed en verdriet en ellende en pijn, het is er in overvloedige mate. En geluk is zeldzaam geworden. Het is er nog wel, maar het is nooit meer onvermengd. En het is alles omdat er zonde is, Heren, de verschrikkelijke bron van al die ellende, zonde. Schuld, dat we tegenover u, de Heere, onze schepper, ontrouw zijn geworden. Dat we u hebben verlaten. Dat we eigen wegen hebben gekozen. En dat tegen de waarschuwingen in. En het is niet vreemd, want als we eerlijk zijn, Heren, dan zien we het nog altijd gebeuren. En dan zien we het ook in ons eigen leven nog altijd gebeuren. Tegen roepstemmen en waarschuwingen en vermaningen en zelfs tegen nodigingen en lokstemmen, hoe lieflijk en hoe welmenend dan ook, gaan wij in en we horen er niet naar. Heren, dat is ons leven, daarmee is het eigenlijk allemaal getekend wie wij zijn tegenover u, onze schepper, onze onderhouder, de God die het ook in de afgelopen weken in allerlei opzichten weer zo wel heeft gemaakt. De God die ons ook vanmorgen nog weer in welstand deed ontwaken. De God die ons ook vanmorgen nog weer met het evangelie tegemoet treedt. Heren, wat moeten we ons schamen en wat moeten we eigenlijk diep voor u buigen. En wat past het ons om inderdaad in verootmoediging tot u te komen. En daartegen is het dan inderdaad wel een groot wonder, o God, dat u ons nog niet hebt weggedaan, maar dat we er nog zijn in het heden der genade, in de dag der zaligheid, in de welaangename tijd. Een groot wonder dat u ons nog van uw heil doet horen. de weg der zaligheid ons nog bekend maakt. Het leven in uw gemeenschap en in uw genade aanbiedt en aanprijst. Heren, laat het ons inderdaad zo zien en zo beleven als een wonder van uw goedertierenheid. En laat zo ons hart ook vervuld mogen zijn met oprechte dankbaarheid, maar tegelijkertijd ook met ware heilbegeerte. Om nu ook te mogen profiteren van de verkondiging van uw woord. Om er nou winst uit te mogen ontvangen. En om erin en erdoor gezegend te worden. Geef ons oren om te horen. Geef ons een hart om te verstaan. En geef ons door uw Heilige Geest alles, Heere, waardoor deze kerkdienst voor ons ieder persoonlijk een gezegende mag worden. En dan weet u dat we verschillende mensen zijn. Wel in vele opzichten gelijk en in vele opzichten ook dezelfde noden en behoeften hebbend. Maar er is in ieder geval dit verschil dat de een geleerd heeft om u de Heere te vrezen. En dat de ander daar nog altijd vreemdeling van is. Dit verschil dat er zijn die geleerd hebben met hun zonden en ellenden zich tot u ter genezing te wenden. En dat er ook zijn die voor deze dingen nog totaal blind zijn en die in de praktijk van hun leven echt niet weten wat dat is. Om zich tot u de Heere te wenden met belijdenis van schuld en met de hartelijke bede om vergeving. Laat staan dat er in hun leven een oprecht en waarachtig geloof is dat de Heere Jezus Christus doet omhelzen. En daarom, Heere, wij bidden u voor hen die vreemdelingen van uw genade zijn. Bekeert u ze en trekt u ze. Als ze weten dat het niet goed is in hun leven, Heere, overtuig hen er dan echt in hun ziel van. Zodat de verstandelijke wetenschap echt ook beleving mag zijn die hen uitdrijft tot u. En als ze er inderdaad misschien zelfs nog helemaal blind voor zijn en zichzelf wat wijs maken dat het toch wel goed met hen is, terwijl u daar anders over oordeelt. Heren, wat is het dan nodig dat u ook wegneemt, afneemt, waar wij onterecht op bouwen en op vertrouwen. En dat u de werkelijkheid, zoals u die in ons leven ziet, duidelijk voor ogen stelt, opdat dat dan ook tot u mag uitdrijven. Heren, wij bidden, Heren, om bekerende genade. Maar we vragen u ook dat u gedenken wilt aan hen die het wel geleerd hebben, althans in beginsel om naar u de Heren te vluchten en bij u te schuilen. U weet hoe dat allemaal kan liggen in een mensenleven. Het woord van vanmorgen aan de hand van het getuigenis van een onbekende, naamloze dichter laat ons er vanmorgen ook iets van zien. Heren, geef dat degene die zich in de gestalte van deze dichter herkennen, u ook moed mogen grijpen uit zijn behoudenis. En dat we het inderdaad ook mogen leren om bij u de Heere te schuilen. En om te doen wat die dichter aan het begin van deze psalm al getuigde, dat hij zijn hart, zijn klacht uitstortte voor het aangezicht van de Heere. Want daar moet de mens dan toch komen, o God, voor het aangezicht van de Heere. En niet alleen moet hij daar komen, daar mag hij ook komen en daar kan hij ook komen. En die weg is vrij, die weg is open, die toegang is er. Heren, wij bidden van uw zegen, uw genade wordt in ons aller leven. En laat het dienstbaar mogen zijn tot geestelijke onderwijzingen. Wilt u alles weren wat schade zou kunnen doen, laat de vorst der duisternis de gelegenheid niet hebben om de loop van uw woord te stuiten. Geef ons allen uw goddelijke genade en maak het zo wel opdat deze dienst mag dienen tot verheerlijking van uw naam. Denk ook aan hen die niet naar de kerk konden. Denk aan hen die ziek zijn, sommigen van hen al jaren, of misschien nog geen jaren, maar toch al wel langere tijd. Soms zelfs in ernstige mate ziek. Heer, u weet al de noden, u weet al de zorgen. Gedenk in uw gunst aan hen die een moeilijke weg moeten gaan. Sterk ook onze broeder Struik en zijn familie. U zo onverwacht de dood in die familiekring intrad. En die dood zijn verwoestend, zijn verstorend, zijn afbrekend en zijn pijn veroorzakend werk heeft gedaan. Wat kan het inderdaad ook onverwacht gebeuren, heren. En wat is het waar, de dood wenkt ieder uur. En wat is het ook waar, er is maar één schrede tussen ons en de dood. En wat is het ook waar, dat het zo nodig is om bereid te zijn en geborgen te zijn. Heren, sterk deze familie in de verwerking van dit verlies en in de beleving van de rouw. En laat ze ervaren dat gij een toevlucht zijt, een God van genade. Denk aan alle die rouw hebben, heren. En dat is bij de een misschien veroorzaakt door een gebeurtenis korter geleden, bij de andere door gebeurtenissen die al langer geleden plaatsvonden. Maar het is dan toch nog maar de werkelijkheid dat bijzonder die geliefde die ge weggenomen hebt verder moeten. En dat de gedachten er nog heel wat keren bij verwijlen. En dat het iedere keer nog weer gevoeld en doorleefd wordt. Wat we nu kwijt zijn. Troost het hart dat schreiend tot u vlucht. En geeft u de beleving van uw goddelijke nabijheid. Heren, zegen uw woord overal. En sterk uw knechten. En bekwaam gij hen om het woord te verkondigen. In overeenstemming met de zin en mening van uw Heilige Geest. We bidden het u alles in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 102e psalm, het derde en het vijfde vers. Psalm 102, vers 3 en vers 5. Gemeente, nu wij in deze zomerweken weer met elkaar gaan lezen in het woord van God op die plaatsen waar de Heere ons vanuit het rijk der dieren illustraties aanreikt die ons onderwijzen kunnen ten aanzien van geestelijke zaken. En nu we vorige week zondag een aantal vogels hebben gezien die in ieder geval op dit punt overeenkomen, al zijn ze op andere punten nog weer zo verschillend dat het allemaal trekvogels zijn, willen we vanmorgen weer een andere groep vogels bezien die ook een bepaalde eigenschap gemeen hebben, namelijk dat ze in wildernissen, in woeste plaatsen, in ruïnes huizen. We doen dat aan de hand van de 102e psalm, waar in het 7e vers de dichter zich vergelijkt met een roerdomp der woestijn en een steenuil der wildernissen. Maar er zijn nog een paar andere plaatsen uit het woord van God die vanmorgen ook even onze aandacht zullen hebben ter verduidelijking onder andere van wat er hier in het 7e vers van psalm 102 gezegd wordt. En als we dat dan gedaan hebben, dan hoop ik volgende week met u een begin te maken met de bespreking van een aantal zoogdieren, zoals ze in de Bijbel ook aan ons ten voorbeeld gesteld worden. En dan allereerst, aanstaande zondag, bij leven en welzijn, de vos. Vanmorgen dus een tekst uit psalm 102, een van de zeven boetepsalmen. De oude, de jonge, ja beter gezegd de jonge kerk, de kerk van de eerste eeuwen, heeft in het psalmboek al een aantal onderscheidingen aangebracht. En zo heeft men ook een aantal psalmen uit het gehele psalmboek bij elkaar gevoegd, die men de zeven boetepsalmen noemde. Psalm 32 natuurlijk, psalm 51, psalm 130, maar onder andere ook deze psalm 102. Terecht, want in deze psalm horen we de dichter, net als in die andere psalmen die ik u noemde, en zo zijn er dan zeven in totaal, horen we de dichter op een ernstige manier schuld voor de Heere belijden, en dan horen we hem om genade bidden. En toch zou ik in ieder geval van deze 102e psalm ook nog willen zeggen dat hij nog wel andere aspecten heeft. Er zitten nog wel meer kanten aan deze psalm. Als u in de schriftlezing juist goed gevolgd hebt wat er in deze psalm tot ons komt, dan hebt u ook kunnen ontdekken dat het een psalm is van de geweldige tegenstelling bijvoorbeeld. De tegenstelling tussen de sterfelijke mens en alles wat geschapen is, dat met het feit dat het geschapen is tegelijk ook vergankelijk blijft te zijn. Zij alle zullen vergaan, dat is de ene kant. En daartegenover, en dat zegt de dichter een paar keer, gij zijt de eeuwige, uw jaren worden niet geëindigd. Dat zou je ook een van de kenmerken van deze psalm kunnen noemen. De grote tegenstelling tussen het vergankelijke schepsel en de eeuwige, onveranderlijke God. Je zou deze psalm, behalve met de dingen die ik zo pas noemde, ook kunnen typeren als de psalm van de grote eenzaamheid. En dan kom ik wat dichter bij het thema dat vanmorgen onze aandacht heeft. De psalm van de grote eenzaamheid. Hij zal wel afkomstig zijn uit de tijd van de ballingschap. Al wordt er geen enkel gegeven aangereikt, een historisch gegeven, waaruit we een datering zouden kunnen afleiden. Maar uit de inhoud van de psalm lijkt het toch wel inderdaad zo te zijn dat we moeten denken aan de ballingschap. Alles wijst op verwoesting. De verwoesting van Jeruzalem, de verwoesting van de stad van de grote koning, de verwoesting van niet alleen de huizen in Jeruzalem, maar ook het heiligdom in Jeruzalem. En je kunt het als het ware voelen, de eenzaamheid van degene die na al die verwoestingen daar zijn achtergebleven. Er waren vele slachtoffers in die verwoesting van Jeruzalem en hun lijken moesten worden begraven. En degenen die overleefden, vele van hen waren op transport gesteld, weggevoerd als slaven naar Babel. En dan waren er ook toch een paar die eenzaam achterbleven. Je kunt in deze psalm iets herkennen van de klaagliederen van Jeremia. Jeremia, ook zo'n achtergebleven Jood, die ze heeft zien weggaan. En hij zou ze nooit meer zien. En die ze heeft zien sterven. En die was hij ook altijd kwijt. En die de huizen in puin zag en het huis des Heren verbrand en geblakerd. En die daar eenzaam zit op zo'n puinhoop. En zijn klachten uitstort. En weent in de verbrokenheid van zijn hart. Is er een smart gelijk mijn smart? Zo zegt deze eenzame tranenprofeet. En zoiets is er ook bij deze onbekende dichter. Zijn naam is niet bekend, dat heeft de Heere voor ons niet nodig geacht. We hoeven zijn naam niet te weten. Laat het maar een naamloze zijn. En dan is het misschien nog des te makkelijker om je eigen naam ervoor in te vullen. Als je deze of dergelijke omstandigheden die hier beschreven worden in je leven ook meemaakt of hebt meegemaakt. Wat hij van zichzelf zegt of wat van hem gezegd wordt in het opschrift boven deze psalm is dat hij een verdrukte is. Nou, vul dat dan zelf maar in. Want dat is een verdrukte. Er zijn twee dingen die hem zo diep ter neer drukken. Er zijn twee dingen die hem zo eenzaam maken. Die hem de verlatenheid zo diep doen gevoelen. Er zijn in de eerste plaats zijn eigen levensomstandigheden. En dan in de tweede plaats zijn er ook de moeiten die het volk waar hij bij hoort hebben getroffen. Daar is hij geen onverschillige toeschouwer bij. Wat er met zijn volk gebeurd is, dat grijpt hem ook aan. En dat doet hem ook onnoemelijk veel pijn. En daarom die twee dingen, wat er met zijn volk is gebeurd en hoe zijn eigen leven eruit ziet. Die hangen onlosmakelijk samen. Hoe is dan zijn situatie? Nou, ik zei het, hij noemt zichzelf een verdrukte die overstelpt. Is. Wat is dat? Overstelpt. Dan is het je allemaal te veel geworden. Dan is het over je heen gekomen en je bent er bijna in omgekomen. Zijn verdriet, zijn ontzettende verdriet. Zijn verdriet dat eigenlijk te groot is. Waar is dat dan door gekomen? Nou, hij zegt dat hij voelt zich zwak. Hij voelt zich ziek. Hij weet dat de dood nabij is. Hij heeft alle moed verloren. Alle lust, alle levenslust is die kwijt. Hij zit in grote ellende ter neer. En het enige wat hij nog doen kan, zo ongeveer, is zuchten. Maar wat is er dan zo erg? Dat de stad verwoest is, dat de mensen weg zijn, dood of weggevoerd. Het ergste is Gods ongenoegen. Gods ongenoegen. Vanwege uw verstoordheid. En uw grote toorn. Vers 11. Want gij hebt mij verheven en gij hebt me weer neergeworpen. Zo beleeft hij het. Er was een tijd in zijn leven dat hij er bovenuit kon kijken. Dat er voorspoed was, dat hij moed had. Gij had me verheven, was dicht bij de Heer ook in zijn beleving. En nou is hij neergeworpen. Nou heeft de Heer hem voor zijn eigen gevoel gewoon laten vallen. Nou is hij uit Gods hand gevallen. En nou is hij God ook kwijt. En hij voelt het ongenoegen van God, de verstoordheid van God. Dat zit erachter. En dat alles brengt hem ertoe om zijn eigen situatie nou te vergelijken met een paar vogels. De roerdomp en de steenuil. Zo worden ze althans in onze vertaling weergegeven. Wat bedoelt hij als hij over deze vogels, de roerdomp en de steenuil spreekt? En als hij zichzelf met die vogels vergelijkt. Wel, ik denk niet dat hij dan denkt aan specifieke eigenschappen van die ene vogel of die andere vogel, want dan zijn die ook best nog weer een hele hoop verschillend. Maar ik denk dat hij aan het gemeenschappelijke van die dieren denkt, namelijk dat zij zich ophouden daar waar de verwoestingen zijn gekomen. En hij is ook op zo'n plek waar de verwoestingen zijn gekomen. Die vogels die verblijven in plekken waar het eenzaam is. En zo voelt hij zichzelf ook als een verstotene. En dat dat zo is, ik zei, er zullen nog een paar andere teksten ter sprake komen, dat dit de juiste verklaring zal zijn. Dat blijkt wel als we het woord van God nu op twee andere plaatsen opslaan. Eerst in de profetie van Jesaja en daarna in de profetie van Zefanja. Jesaja 34. Dat is een hoofdstuk dat denk ik voor velen wat onbekend is. Het is ook een hoofdstuk waar weinig evangelie uit spreekt. Het is een evangelie, het is een boodschap, een hoofdstuk waar terecht ook boven geschreven kan staan: strafgericht over Edom. God zal zijn oordelen voltrekken over het broedervolk van Israël, de nakomelingen van Esau, van Jacob's broer Esau, Edom. En als hij dat gaat doen, als die oordelen Gods het volk van de Edomieten gaat treffen, dan gaat gebeuren wat er in vers 11 ook staat. Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten. En de schuifuit en de raaf zal daarin wonen, want hij zal een richtsnoer der woestheid over hem trekken en een richtlood der ledigheid. Daar heb je de ruïne. Alles is stuk, alles is kapot, alles is vergaan, alles is leeg, alles is. En daar woont nou zo'n roerdomp en daar woont die nachtuil. En daar wonen nog een paar van vergelijkbare vogels. En dan in Zefanja, hoofdstuk 2. Alweer zo'n wat onbekende plaats, denk ik. Maar het gaat in dat tweede hoofdstuk van Zefanja ook alweer over oordelen Gods. In het slot van dat hoofdstuk gaat het met name over het oordeel dat de Heere gaat voltrekken over Assur en over Nineveh. Kijkt u maar in vers 13. Hij zal zijn hand ook uitstrekken tegen het noorden. Hij zal Assur verdoen. Hij zal Nineveh stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn. En in het midden van haar zullen de kudde legeren als het gedierte der volken, ook de roerdomp en de nachtuil zullen op haar granaatappelen vernachten. Een stem zal in het venster zingen, verwoesting zal in de dorpel zijn als zij haar sederwerk zal ontbloot hebben. Dus Jesaja 34 spreekt over verwoesting over Edom. Zefanja 2 spreekt over verwoesting over Nineveh. En in de ruïnes die door die oordelen Gods zijn ontstaan, huizen die vogels, roerdomp, nachtuil, schuifuit, raaf. Als ik het in het Hebreeuws lees, dan komt de gedachte op dat misschien toch nog wel een beetje variatie in die dieren aanwezig is. Je kunt denken aan de roerdomp, je kunt denken aan de pelikaan, je kunt denken aan allerlei soorten van uilen, grote uilen, kleine uilen. Maar het gaat niet om die eigenschappen van die beesten incidenteel. Die zijn nogal verschillend. Een uil is een nachtvogel, een nachtrover. Die leeft van een ander voedsel dan een pelikaan. Een pelikaan leeft bij het water. En dat is ook wel best mogelijk dat Nineveh aan het water van de Tigris lag. En dat als Nineveh verwoest is, die ruïnes dan ook aan het water van de Tigris lagen. En dat daar inderdaad heel best mogelijk pelikanen en roerdompen leven, behalve uilen. En in ieder geval ze huizen waar geen mensen wonen. Ze huizen daar waar het stil en waar het eenzaam is. waar ruïnes zijn en waar bouwvallen zijn. En overigens geloof ik niet dat we moeten denken aan andere eigenschappen van deze beesten, behalve nog op één ding, en daar kom ik straks nog op terug. Dat is het eerste kenmerk, ze zoeken de eenzaamheid op. Nou, u weet dat van uilen uit uw eigen omgeving ook wel, of uit uw eigen omgeving. Nou, niet zozeer direct hier op Flakkee, maar verderop in het land. Daar waar wat bouwvallen zijn, wat ingestorte huizen, misschien wel kastelen, kerktorens. Daar waar de mensen niet komen, daar kun je de uilen aantreffen. En iets dergelijks geldt ook van de roerdomp. De streken waar die dan voorkomen in deze wereld. En van de pelikaan. Enzovoort. Dat is het eerste kenmerk. Ze zoeken de eenzaamheid op. En het tweede kenmerk. En daar worden we op gewezen. Als we Zefanja 2 vers 14 nog eens zouden lezen. Dan komt die gedachte daar ook in mee. Die vogels brengen allemaal op hun beurt. Klagelijke. Soms angstaanjagende geluiden voort. Soms zo dat als je ze in één keer plotseling hoort, zoals een uilenschreeuw in een donkere nacht, die je ineens te stuipen als het ware op je lijf hebt. Maar ook die andere vogels maken klagelijke geluiden. Het is niet alleen eenzaam waar ze zijn. Maar het is eigenlijk ook naargeestig. Naargeestig. Het is ook net alsof die beesten soms uiting willen geven aan hun eigen ellende. Een stem zal in het venster zingen. In zo'n kapot venster waar geen glas meer in zit. En daar zit dan zo'n uil in of daar zit dan zo'n pelikaan in. En die geeft daar zijn klagelijke toon. Wel nu, in die dingen herkent de dichter zichzelf. En vandaar dat hij zich met die vogels vergelijkt. Kom nou weer bij Psalm 102 terug. In het 8e vers van deze psalm zet hij die vergelijking trouwens voort. Als hij nog weer aan een ander vogeltje denkt. En zichzelf vergelijkt met een eenzame mus op het dak. Mussen zijn meestal niet eenzaam. Die zitten in grote zwermen bij elkaar. Maar deze ene mus is alleen gebleven en de anderen zijn allemaal weg. En hij zit daar. Alleen. Weer die gedachte van eenzaamheid. Ook al leeft deze man dan te midden van andere mensen, die misschien ook achtergebleven zijn, dan nog vindt hij bij niemand hulp en bij niemand heil en bij niemand troost. Wie is er nou die echt in deze ellendige omstandigheden troost kan bieden? Alles om hem heen spreekt van vergankelijkheid. Weet je nog die graven die pas gedolven zijn? Weet je nog van die mensen die pas weggevoerd zijn? Kijk eens om je heen, verwoeste huizen, lege straten. Een enkeling die er nog wat door die straten vol puin en rommel heen scharrelt. Maar het is allemaal vergankelijkheid. Gij hebt en vriend en metgezel van mij verwijderd in mijn lijden. Zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand hulp of bijstand vindt. En zo brengt hij zijn dagen door. En hij klaagt. Stond dat niet in het begin al? Dat hij zijn klacht uitstort. Overstelpt door ellende. Weet hij niet anders te doen dan te zuchten. En te kermen. Is er dan geen enkele vreugde meer? Ach, waar zou die man nou nog vreugde aan beleven? Heeft hij nou nog niet eens meer het gevoel dat als hij eten en drinken kan, dat dat toch nog iets is waar hij vertroosting uit kan putten?
Hij eet zijn brood met tranen. En hij vermengt zijn drinken met nog weer een andere hoeveelheid tranen. Er is voor hem geen vreugde meer. Gemeente, zijn dat nou uitzonderlijke omstandigheden die misschien is zo nu en dan voortkomen, maar die toch eigenlijk zo uitzonderlijk zijn dat je er niet eens zoveel aandacht aan hoeft te schenken? Ik weet dat nog niet. Of dit nou echt zo uitzonderlijk is. Misschien in deze mate, in deze hevigheid wel. Maar in iets mindere mate. Er komen toch trieste, verdrietige, teleurstellende dingen voor in een mensenleven. Neem nou eenzaamheid. Er zijn mensen die er echt onder lijden, onder hun eenzaamheid. Er zijn mensen die in omstandigheden, in levensomstandigheden zijn terechtgekomen, die eigenlijk voor hun gevoel ondraaglijk zijn. Het zij doordat er inderdaad maar heel weinig nog om hen heen overgebleven zijn. Het zij doordat ze zelf van alles en nog wat zijn gaan mankeren en daardoor ook alle levensmoed en levenslust zijn kwijtgeraakt. Het zij doordat ze door psychische dingen geplaagd en gepijnigd worden, zodat zij als het ware geen moed hebben om verder te gaan. En tegen de dag opzien wanneer die begint en tegen de nacht opzien wanneer die begint. Vreugde is ver te zoeken. Dingen waar anderen dan misschien vreugde en genoegen aan beleven, die lijken er voor hen niet te zijn. En als ze er anderen al eens over horen spreken, dan begrijpen ze niet eens dat die anderen daar nou echt vreugde en genoegen aan beleven. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. En dan bedoel ik nog het nog niet eens in de eerste plaats in geestelijke dingen. Daar zo meteen nog over. En zo zijn er mensen van wie gezegd kan worden met klagen, klagen gaan de dagen. En niet omdat dat nou beroepsklagers zijn en niet dat omdat dat nou mensen zijn die altijd zo negatief en pessimistisch in het leven hebben gestaan, dat ze nooit anders hebben gezien dan de schaduwkanten. Maar omdat het werkelijk zo geworden is in hun leven. Die het ook wel, ook in het natuurlijke leven wel eens meegemaakt hebben. God had mij opgetild, opgeheven, zoals die dichter zei. En nou is alles weg. En nou is alles, nou is net alsof ik uit Gods hand gevallen ben. Teleurstellingen, eenzaamheid. En dan weet niet iedereen zich in zulke omstandigheden met David te sterken in God. U kent die geschiedenis van David. Als hij terugkomt en als hij de puinhopen, de rokende puinhopen van Ziklag ziet, en als hij zo zijn eigen werk verstoord en verbroken ziet liggen, en als hij zijn vrouwen kwijt is en zijn kinderen kwijt is, en als hij de mannen die hij onder zich had ook nog kwijt is, omdat ze ervan spreken David te stenen. En daar heb je nou ook zo'n roerdomp der woestijn, die ook op zo'n omgevallen muurtje van een van de verwoeste huizen zit en met zijn hoofd in zijn handen voor zich uit zit te peinzen. En dan hoort hij het gemompel van die knechten, van die soldaten van hem, en dan staat zijn leven op het spel. Wat moet die David nou? Hij sterkte zich in de Heere zijn God. Maar ik zei, dat kan niet iedereen. En dat gebeurt niet in ieders leven. Trouwens, als je het al wel eens in je leven hebt mogen doen, en je bent dan in zulke omstandigheden als deze dichter, dan zal het nog niet eens altijd weer zo gaan. Dan zijn er ook wel eens van die momenten dat je bij God helemaal niet meer terecht kunt komen. Dat je hem helemaal niet meer bereiken kunt. Maar behalve wat er dan op het natuurlijke terrein van het leven gebeurt, gemeente, dit zijn ook dingen die in het leven der genade voorkomen. Er is bij degene die de Heere vrezen, ook al doen ze dat in oprechtheid, ook al doen ze dat doordat de Heere zelf die vrezen des Heeren in hun ziel geplant heeft. Er is in het leven van zulke mensen niet altijd vreugde. Zeker, die tijden zijn er. Dat ze inderdaad door de Heere verheven zijn. Dat ze eens een ogenblik boven alles uit mogen zien. Dat dat woord van God met zoveel vertroostende en bemoedigende kracht in hun leven gesproken heeft. En dat ze zich hebben mogen verheugen in God hun zaligmaker. Maar zo blijft het niet. Er zijn momenten in het leven van Gods kinderen, zoals ze getekend worden op psalm verder. Psalm 103. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als van een arend. Maar wat kun je er dan weer mee verder? Of die het beleven, om met een ander beeld uit het dierenrijk te spreken. Uit het slot van Habakkuk's gebed bijvoorbeeld. Hij maakt mijn voeten als die der hinden en doet mij treden op de hoogten der aarde. Zulke tijden zijn er. En daar weten degenen die de Heere vrezen van in meerdere of meer mindere mate. Maar dat is in psalm 102 niet het geval. En nou kun je niet zeggen dat de dichter van 103 een kind van God was en die van 102 niet. En je kunt niet zeggen dat Habakkuk een kind van God was en dat dat nou het juiste beeld, het enige beeld van een kind des Heeren is. En dat die dichter in psalm 102 maar met de nachtschuit vertrekt. En dat de Heere hem nauwelijks kent, of helemaal niet kent. De Bijbel laat duidelijk zien, al was het alleen maar in het psalmboek, dat hoogten en diepten elkaar afwisselen. En dat wat soms op de hoogten der aarde mag treden, een poosje later in de duistere diepte van de vallei van de eenzaamheid is terechtgekomen. En als dat dan het Bijbelse beeld is van het leven van Gods kinderen, gemeente, met hoogten en diepten, met die arend als beeld en met die nachtuil als beeld, ja, dan loop je toch een beetje vast als je het leven van sommige gelovigen beziet. Want dan lijkt het toch voor te komen dat er mensen zijn die altijd uit de verlossing kunnen leven. En als er al eens een wolk voor de zon schuift, dan zijn ze een ogenblik later toch alweer gered. Dan bleek het toch maar eventjes een wolkje te zijn. En dan werd het nooit echt helemaal donker in hun ziel. En dan was er nooit eens zo'n geweldige dreigende onweersbui. En dan was er nooit eens een keer het gevoel van ik ben alles kwijt. Ik ben zelfs God kwijt. Zijn er dan geen vijanden meer? Zijn er bij zulke mensen geen overgebleven zonden meer? Hebben zulke mensen niet, zoals onze catechisme zegt, een zondige aard waarmee ze hun leven lang te strijden hebben? Niet waar ze hun leven lang de troost van hebben dat hij overwonnen is, maar waarmee ze hun leven lang te strijden hebben. Hebben ze dan nooit ongeloof, een last van hun ongeloof? Heeft God dan nooit echt iets op ze aan te merken? Hoeft de Heere dan nooit meer in hun leven iets af te keuren en zijn ongenoegen erover te laten merken? Is er dan altijd Gods glimlach en nooit is zijn ongenoegen? Ik bedoel maar, niet alles wat voor geestelijk leven gehouden wordt, kan de Bijbelse toets doorstaan. Omdat het niet overeenstemt met de beleving van Gods heilige zoals die getekend wordt in het woord. En het gaat er toch om, of niet? dat wat we dan voor geestelijk leven houden, dat dat bijbels is. Dat dat herkenbaar is in het licht van het woord van God. Wat is dan de gesteldheid van de ziel, zoals die in onze tekst en in de omgeving van onze tekst getekend wordt? Nou, laat ik een paar dingen nog eens even noemen. Om ze dan wat dichterbij te brengen, ook wat de beleving, de geestelijke beleving voor Gods aangezicht ervan betreft. Bij die dichter, dat is heel duidelijk in vers 4 al, en in vers 12, en in vers 24, en in vers 25. Bij die dichter zijn duidelijk indrukken van dood en eeuwigheid. Want mijn dagen zijn vergaan als een rook. Vers 4. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. En ik verdor als gras. Vers 12. U kunt het zich wel voorstellen, hè? Gras dat verdort. Vers 24. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. O God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Hij moet sterven. En sterven is iets waar hij bang voor is. Want sterven is God ontmoeten. En dat moet kunnen. Dan moet je verzoend zijn. Dan moet het in orde zijn. En daarom bidt hij: Heere, neem me niet weg in het midden van mijn dag. Hij heeft er indrukken van dat hij een vergankelijk mens is. En dat het allemaal voorbij gaat. En dat de dood ieder uur wenkt. En dat zit hem achterna. Dat zit hem op de hielen. Daar kan hij niet van slapen. Dat houdt zijn ogen wakende. Ik moet sterven. En ik kan het niet. En waarom kan het niet? Omdat er, en dat beleeft hij ook vers 11. Omdat er de beleving is van het ongenoegen van God. Ik haalde dat woord al eerder aan. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. En wat er nou aan de hand is in zijn leven en wat God gedaan heeft in het leven van zijn volk. Hij ziet duidelijk verband tussen deze ellende en de zonde. De ongerechtigheden. De verdorvenheden. God heeft in de oordelen de zonde van zijn volk bezocht. En nou mag hij overleven. En nou is hij niet begraven of nou is hij niet op transport naar Babel gesteld. Maar nou zit hij hier als zo'n eenzame en dan knaagt de zonde ook aan zijn ziel. En dan voelt hij het ook in zijn binnenste, Gods ongenoegen. En dan is het niet in orde met God. En dan kan hij dus ook niet sterven. En dat brengt met zich de vrees dat het wel eens te laat kon zijn. Vers 3, waar hij zucht, waar hij roept: verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij ten dagen van mijn benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Hij komt woorden tekort, om het zo te zeggen. Om de Heere te smeken: Heere, wend u toch alsjeblieft niet van me af. En trek uw handen niet van me af. En laat me niet aan mezelf over. Maar er is tegelijk vrees in zijn ziel vanwege het feit dat hij het zo verdorven heeft. Dat de Heere misschien wel eens zou zeggen: hou op met bidden, ik luister niet meer naar u. En dan worstelt die Heere, zegt dat alsjeblieft niet tot mij. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht. Dan heeft hij in zulke omstandigheden geen behoefte aan eten en drinken. Dan hebben de aardse dingen geen aantrekkingskracht meer. En als hij nou nog een boterham vindt, dan eet hij zijn brood als as. En als hij nou nog een beker water vindt, dan vermengt hij zijn drank met tranen. En zo klaagt hij. Net als die vogels. Een gebeente verses kleeft aan mijn vlees vanwege de stem van mijn zuchten. En bij mensen hoeft hij niks te zoeken, de mensen hoeft hij niks te verwachten. Mensen zijn zelfs nog in zijn vijanden veranderd, vers 9. Mijn vijanden smaden mij al de dag en die tegen mij razen zweren bij mij. Nou gemeente, zegt u nou zelf, dat zijn bange tijden, nietwaar? Herkent u daar wat van? Misschien niet in dezelfde mate en de omstandigheden mogen verschillend zijn. U zit niet te letterlijk op de puinhopen en het is niet zo dat de mensen uit uw naaste omgeving weggevoerd zijn in Babel of naar een ander land als ballingen. In dat opzicht zijn de dingen wel anders natuurlijk, maar voor uw eigen gewaarwording. Die indrukken van dood en eeuwigheid. Ik moet sterven, ik moet God ontmoeten, ik weet niet hoe dat moet, want de Heere heeft alle reden om toornig tegen me te zijn. Nou ben ik alleen maar zo bang dat God me niet meer horen wil. En alles om me heen spreekt van zijn gramschap. Vroeg of laat komen die dingen aan de orde. Vergis u niet. Vroeg of laat gaat de Heere deze dingen in het leven van degene die hij onder zijn bearbeiding neemt aan de orde stellen. Daar ontkomt geen mens aan. En velen van degene die de Heere leren vrezen komen met deze zaken in beginsel al in aanraking bij het begin van de weg. Als de Heere ze laat gevoelen wie ze zijn en wat de zonde in hun leven teweeggebracht heeft. Maar ook later komen die dingen voor en soms nog in verdiepte mate. Ook later komen die dingen voor en dan gaan we weten wat het is om vijanden te hebben. En dan gaan we het weten wat het is om een verdorven aard te hebben. En dan gaan we het weten en beleven waardoor het komt dat we iedere keer weer God kunnen vergeten. En de Heer aan zijn plaats kunnen laten. En nieuwe zonden kunnen doen. En ons de toorn van de Heer opnieuw waardig maken. Dan gaan we het erkennen. Het smart dat er zoveel afmakingen zijn. En misschien dat als Gods genade en de vrezen des Heren in ons leven aan het woord zijn gekomen, dat er wat minder zonden van bedrijf zijn. Omdat we ons voor allerlei verkeerde dingen ernstig zoeken te wachten. Maar dan ga je ontdekken dat God ook onteerd en gesmaad wordt door de zonden van nalatigheid. En in het begin heb je daar niet zo zwaar aan getild. Maar dat gaat nu ook wegen. Zonden van nalatigheid. Dat de Heere zoveel aan je tekort komt. Terwijl hij zo anders verdiende vanwege bewezen gunst en ontferming. En die dingen zijn dan ook niet zomaar in orde, gemeente. Dan kun je niet altijd direct vergeven en vergeten, omdat je gelooft dat de Heere vergeeft en omdat hij nu eenmaal genadig is. De dichter kent in zijn leven momenten van vrees dat God wel eens een keer zou kunnen ophouden met hem. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. En wat is dan de oplossing? Is er wel een oplossing? Gemeente, wat de oplossing is, dat heeft de dichter in het begin van deze psalm al gezegd. En misschien is het niet eens een woord van de dichter zelf. Misschien is het een woord van iemand die door de Heere gebruikt is om dat later boven deze psalm als een opschrift te zetten. Misschien heeft de dichter het niet eens zelf aangedurfd om zichzelf zo te typeren en zijn werkzaamheden aan Gods genadetroon zo te typeren. Maar misschien heeft de Heere door de Heilige Geest tegen een ander die onbekend gebleven is gezegd: zet dat nou maar eens boven deze psalm. En misschien zijn we zo aan dat opschrift gekomen. Maar dat is wel de zaak waar het om gaat. Datgene wat er in dat opschrift staat. Dat is wel de weg in zulke omstandigheden. Je klacht uitstorten voor Gods aangezicht. En dan ligt hier, voordat we de psalm gelezen hebben, en midden in de psalm ligt het natuurlijk in overvloedige mate ook opgestapeld. Maar hier in het begin van die psalm lezen we het al onmiddellijk. Het evangelie voor zulke mensen. Dat is de weg. Je klacht uitstorten voor Gods aangezicht. Weet u wat dat in de eerste plaats zegt? Al is het dan een verdrukte. Al is het dan iemand die in zijn omgeving ook nog bespot en gehoond wordt. Zijn vijanden die hem bespotten. Al is het dan iemand die bij niemand hulp en heil en troost kan vinden. Al is het dan een ellendig mensenkind. En al is het dan iemand die de toorn en het ongenoegen van de Heere verdiend heeft. En al is het dan iemand die het nog waard is dat de Heere zijn aangezicht voor hem zou verbergen. Dan nog is zo'n verdrukte bij God welkom. Dan is er veel wat scheiding maakt. Dan is er veel wat de Heere ertoe zou kunnen brengen om zo iemand maar nooit meer enig bewijs van zijn gunst te geven. En toch is hij bij God welkom. Want let u erop hoe het er staat. Voor Gods aangezicht mag hij komen. Stel u dat eens voor. Voor Gods aangezicht. Betekent heel concreet dat de Heere toch nog naar hem kijken wil. Dat de Heere toch nog op hem neer wil zien. Dat hij toch nog God onder ogen mag komen. Hij weet ook geen andere weg. Tot wie zou hij anders heen gaan? Maar als de Heer hem weg zou sturen, kon hij het ook begrijpen. Maar de Heer stuurt hem niet weg. De Heer wil hem voor zijn aangezicht hebben. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En wat mag ik nou doen als die bij God komt, voor Gods aangezicht buigt? Dan mag hij zijn klacht voor de Heere uitzeggen. Uitstorten. En dan wil God niet alleen naar hem kijken en op hem neerzien. Maar dan zijn Gods oren ook nog open. En dan let de Heere ook nog op het geroep van die ellendige. En dan is er veel te klagen. En de Heere zegt, zeg het maar allemaal. En dan is er nog veel meer waarmee je jezelf bij de Heere aan moet klagen. En de Heere zegt, zeg dat nou ook allemaal wel. En de Heere wilde naar luisteren. En dan mag hij nog verder gaan. Niet alleen maar voor Gods aangezicht komen. Niet alleen maar zijn klacht uitzeggen. Maar zijn klacht uitstorten. Dan hoeft hij nou helemaal niks achter te houden. En waar die dan ook mee zit en waar die dan ook over schuldig is en waar die dan ook maar bang voor is. Hij mag het net als die emmer helemaal omkeren tot de laatste druppel toe voor God uitstorten. Zodat hij het kwijt is. En zodat God het van hem overneemt. Stort voor mij uit uw ganse hart. Gemeente, hoe komt het nou dat dat mag? Ik zei, dit is al het evangelie direct in het begin van die psalm. Hoe komt het nou dat zo'n verdrukte, zo'n verstotene, zo'n eenzame, zo'n ellendige, zo'n zondaar voor Gods aangezicht mag komen? Dat Gods ogen op hem gericht zijn, dat Gods oren naar hem luisteren En dat de Heere zelfs permissie geeft om het allerergste en het allervuilste en het allerellendigste dat er in zijn hart tot in de diepste schuilhoeken van zijn hart zit. Dat de Heere een permissie geeft om het nou allemaal te zeggen. Er is er één geweest die veel dieper dan deze dichter beleefd heeft wat het is, ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil in de wildernis. Als een eenzame mus op het dak. En u weet wie ik bedoel. Die het nog veel dieper beleefd heeft dan wie van Gods gunstgenoten ook wat het is om eenzaam te zijn en verstoten. En dat is degene geweest die op dat moment in zijn leven beleefd heeft. Dat hij als een verdrukte zijn ziel niet eens meer kon uitstorten voor het aangezicht van God. Die wel bij de deur stond van Gods heiligdom, maar die deur gesloten vond. En die wel riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar die het ondervond, gij antwoord niet. En omdat hij er is, is er voor deze dichter uitkomst. En is er voor elke verdrukte die zijn hart uitstort voor het aangezicht van de Heere uitkomst. En om dat borgwerk van de Heere Jezus Christus in de uiterste eenzaamheid verricht. Als een verstotene van mensen en als een verlatene van God. Op dat borgwerk van Christus is er nou een geopende toegang voor bedrukten wier hart overstelpt is. En dat mag de dichter ondervinden. En ik zei, in het begin is de evangelie al aanwezig. En dan gaat dat oplichten midden in deze psalm. En helemaal aan het eind van deze psalm krijgt hij zelfs nog hoop voor zijn nageslacht ook. En ziet hij nog rijke en ruime perspectieven van het werk van God in de toekomst. Maar dan mag hij ervan getuigen. Want dan weet hij, dan ondervindt hij het als hij zo zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heer in al zijn overstelpt zijn. Dan komt er licht in de duisternis. En dan hoeft hij op een gegeven ogenblik niet eens meer zo te klagen. Nee, dan wordt zijn klaaglied veranderd in een jubel. Dan wordt zijn zuchten veranderd in vreugde. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Dan is straks het moment daar, hier op aarde in de beleving ook al. En als het straks allemaal voorbij is. En als treuring en zuchting voor eeuwig zullen wegvlieden. En als vreugde en blijdschap op hun hoofden zullen zijn. Dan is het waar en eeuwig waar. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd. In een blijde rij mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd omgord. Die zal mijn eer niet zwijgen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Amen. Psalm 30, vers 2 en vers 8. zullen samen danken. Barmhartige God, wij danken u voor het woord van vanmorgen dat ons spreekt van dingen die in het leven van mensen werkelijkheid worden als u ze aan de orde stelt, heren. Ook in de verhouding tot u is er alle reden om met die dichter bevreesd en verschrikt te zijn vanwege al de verdorvenheid aan onze kant en al de waardigheden, de onwaardigheden die we hebben waardoor we uw gramschap waardig zijn. Maar we danken u bijzonder ook, heren, dat die dingen in de schrift staan en dat ze niet in de schrift vermeld worden zoals moderne romansen vermelden. Waar het bij de duisternis en bij de ellendigheid en bij de uitzichtloosheid blijft. We danken u dat het ons niet verteld wordt zoals sommige filosofieën het vertellen. Dat er geen uitkomst is en dat het allemaal als een gesloten wereld is. En dat er geen uitweg is ook. Maar dat het ons verteld wordt dat mensen hun klacht als verdrukten mogen uitstorten voor uw aangezicht. En dat u nog naar ze luistert ook. En dat u het bent die de weeklacht en het geschrei verandert in een blijde rij. Dat u het bent die de zak ontbindt en die met vreugde omgort. Dat u het bent die de stem van de zuchtingen verandert in de jubel en in de vreugde. Dat u het bent die voor het gewaad, een benauwde ziel het gewaad des lofs geeft. We danken u ervoor, heren, dat die dingen werkelijkheid zijn. En we bidden van u dat het op de bemoediging mag strekken voor hen die verdrukt zijn. Heren, we bidden u voor de eenzamen, ook in het natuurlijke leven. Voor de bedrukten, voor de bedroefden. Voor degenen die soms niet meer weten hoe ze verder zouden kunnen. We vragen uw goddelijke ontferming voor hen. En dat ze dan ook die dingen maar voor uw aangezicht mogen uitstorten, heren. De psalm die we gaan zingen zegt, het stort voor mij uit uw ganse hart. En dan hoeven de moeite en de zorgen van dit leven ook niet verzwegen te worden. Maar heren, geef dat het ook tot vertroosting en tot bemoediging mag zijn. Met name voor hen die geestelijk in de eenzaamheid en in de duisternis verkeren. Doe gij het licht doorbreken en geef ze de weg te zien en de weg met vrijmoedigheid te gaan. Ziende op die overste leidsman en volleinde des geloofs die als geen ander vergeleken kon worden met de roerdomp der woestijn en de steenuil der wildernissen. De eenzame, de neergedaalde, ter helle neergedaalde zonen Gods. Heere, heilig uw woord aan het hart van een ieder van ons. En breng ons ook vanavond weer samen om Jezus wil. Amen. 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil. Thank you. althans heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.